Handelingen 20. Als u poosje bij me komt, mevrouw Weijers, dan krijgt u ook een Bijbel onder uw neus en dan wordt uw bladeren niet gespaard. Maar dan wordt u vandaag in, als u onze gastbijbel komt, dat we allemaal het fijn vinden, doe ik het maar even zo. In Handelingen 20, er staat in vers 24, dat is in de reden van Paulus toen hij op reis werd naar Jeruzalem, waar ik toen in gevangenis was gekomen. Er staat in vers 24, maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen. En de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, en dan komt die zin om het evangelie der genade Gods te betuigen. Straks gaan we allemaal naar huis en wat gaat er met ons mee naar huis? Het evangelie, de blijde boodschap van de genade van God. En Kees Glas heeft gisteren gezegd, er is geen enkele andere levensbasis mogelijk. Wij komen op een ogenblik tot het bewustzijn, wij zijn niets en wij hebben niets en we kunnen niets, gebroken leven. Mensen die een puinhoop van hun leven maken, zijn we buiten Jezus alle geen één uitzondering van. Alleen het is een grote zegen als je het gaat zien, want dan kun je op een ogenblik openkomen voor de blijde boodschap. Het woord evangelie betekent blijde boodschap van de genade van God. En de hele levensdoel van Paulus was om de wereld door te reizen met de blijde boodschap van het evangelie van de genade van God. En dat betekent dat de oplossing is voor elke situatie en voor alle mensen. Hij zegt dan in vers 32, gaat hij er ook nog verder op door, dan zegt hij en nu, ik draag u op aan de Heer, en aan het woord van zijn genade. Dat is niet onze eigen fundering, niet onze eigen vastheid, maar het is de Heer en het woord van zijn genade. Aan hem die de machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheimen. Nou mensen, ik zou u toch echt met grote ernst willen zeggen, dit is een evangelie wat de moderne mens nodig heeft. Levens die puinhopen zijn. Afgebroken toestanden overal. Hij is bij machte te bouwen. Dat is God. Het antwoord, hij is bij machte te bouwen. En daarom met elke vezel van mijn wezen, dat de boodschap die brengt, hij is bij machte te bouwen. En dan staat er achter, en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. God zet ons over uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En mensen die aan het eind van hun Latijn gekomen zijn, zijn juist de mensen die onze levende Heer helpen wil. Waarom? Juist om die basis van de genade. We lezen even in Romeinen 3. Romeinen 3. Vers 24. Romeinen 3. Vers 24. Er staat over de gerechtigheid die ons wordt toegerekend. Er staat in vers 21 begin ik even. Thans is echter buiten de wet om, dat wil zeggen zonder dat wij er iets aan doen, zonder dat we gedaan hebben wat we hadden moeten doen, gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Christus Jezus, voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn naam. Niet omdat wij het er zo goed afgebroken hebben, afgebracht hebben. Niet omdat wij niks uitgespoord hebben. Niet omdat we in eigen kracht verder kunnen gaan. Maar genade. Wij worden ook niet gerechtvaardigd door zijn genade. En die genade mogen we aannemen. Die genade moeten we ook duidelijk aan de mensen brengen. Er mensen zijn meer dan wanhopig. Overal, over de hele wereld. Meer dan wanhopig. En er is op menselijk vlak geen antwoord. Maar van Gods kant uit is er het antwoord. Dat is het evangelie der genade. Gerechtvaardigd door genade. En dan zegt de Heer, of ben je bewust dat je niks van je leven terecht hebt gebracht? Schakel dan over van het staan in je eigen kracht, in je eigen zonde, in je eigen afdwaling naar mijn genade. Dan staat er in Filippenzen 1, vers 29. Over een vorm van genade waar we niet van moeten schrikken, die we moeten leren. Dat is een vorm van genade, niet voor de mens die tot bekering mag komen, niet voor een mens die met de puinhoop van zijn leven mag zeggen, Heer, ik dank u dat u voor mij gestorven is, ik dank u dat u een nieuw leven voor me hebt, want daar ben ik met de diepte van mijn wezen van overtuigd. En als ik toch ook ieder moment werkelijk levens zie omkeren en werkelijk vrede en blijdschap in de Heer vinden, dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb geloof voor alles en iedereen wat de Heer doet. Het is zijn bedoeling om het te doen. Hij zegt, ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. Dat is zijn bedoeling. Maar er staat hier in Filippenzen 1 vers 29 een woord dat ik de jonge mensen die werkelijk de Heer kenden met ernst voor wil leggen. Want daar komen struikelblokken over. Want aan u is de genade verleend voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. In dezelfde strijd die hij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. En dit is een facet van het evangelie waar weinig over wordt gesproken. Toen Paulus in de gevangenis zat, waar hij deze brief heeft geschreven, toen was er een groot probleem in de gemeente waar ik predikt had, hoe deze dingen ook konden. En Paulus zegt dus ook een van zijn brieven, of in dat, daar net voor, als slot van vers 27, dat gij vaststaat, één van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u doet. In enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Dit gevaar is het werk. Niet alleen dat we ons laten lam leggen door alle mogelijke aardse tegenstanders, vervelende milieuzen, weet ik wat, waar we omheen zijn, maar de reële strijd in de hemelse gewest, daar moeten we mee rekenen. Die is er gewoon. En die spitst zich toe. En Paulus was op een ogenblik schijnbaar de dupe ervan. En toch zijn de brieven die vanuit de gevangenis geschreven zijn, Filippenzen, Colossenzen, die zijn juist vol van getuigenis van blijdschap. En Paulus zegt hier met aandrang dat ge meestrijdt zonder dat ge enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. We hebben een machtige heiland die nimmer de zijne vergeet. Absoluut niet. Maar er is altijd het gevaar voor jonge gelovigen, en daar wijs ik jullie echt op, dat ze in de war komen en gaan twijfelen als ze zien dat de vijand reëel aanvalt. En ik vraag toch echt wel, als jullie zo thuis met elkaar ook bidden, dat u ook bidt voor het werk hier. En dat je ook bidt voor de mensen die bij de strijd in die exorcisten in die SOS-telefoon betrokken zijn. Want Wij weten dat we in Christus overwinning hebben, maar de vijand is vastbesloten om het ons aan de romp te leren. En er zijn zeer reële dingen. Maar wat ook een aanval uit het rijk der duisternis is, en denk aan dit woord, dat u niet door de tegenstanders laat beangstigen, doorgaat in de strijd en dat dit ook een kant is van het wonderbare evangelie. Aan u is de genade verleend voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Lijden in dezelfde strijd die je eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. We hebben vanmorgen die geschiedenis gelezen van die christen die gemarteld was om zijn geloof en hoe God zijn kinderen opriep tot gebed. En in zulke gevallen weet je de genade van het lijden. En sommige van ons, en misschien vele van onze jonge mensen, zullen op deze kant een genade reëel in hun eigen leven gaan ervaren. In deze tijd vlak voordat Jezus komt. Maar er is genade genoeg. En dan wil ik nog wijzen op één tekst uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 vers 13. Daar staat: omgord dus de lendenen van uw verstand. Een gordel dient om die oosterse kleding op te schorten, dat je niet struikelt bij het lopen. En heel dikwijls struikelen we over ons verstand. En pas als we in het licht van de Heer wandelen, wordt ons verstand zo verlicht dat we de dingen gaan snappen. En als we omdraaien, de dingen eerst verstandelijk willen snappen voordat we ze geestelijk zien, komen we nergens uit. Het zijn geestelijke zaken. Omgord de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. En laat die nuchterheid zo groot zijn. En dan zeggen de mensen die de Heer niet kennen, ja, maar die christenen zien ze vliegen. Als er één soort mensen is die de dingen niet zien vliegen, dan zijn het christenen. Want die weten echt wat het leven heeft en wat de strijd in de hemelse gewesten is. En Peter zegt, wees alsjeblieft nuchter. Doe het aan je verstand, dat je er niet over struikelt. En vestig uw hoop volkomen op de genade. En dat wil ik jullie meegeven wat er in de toekomende tijd nou ook weer gebeurt. En wat er gebeurt als Leni en de vriendin naar Jemen gaan. Leni, we weten één ding. Genade is genoeg. Vestig je hoofd volkomen op de genade. En ik weet dat je dat ook doet. Maar we hebben vanmorgen gesproken over het gebed. En de zendeling is nooit sterker dan zijn achterban. Zendeling zijn aangevochten mensen. Net als wij allemaal. Maar op een veel gevaarlijke plek. En wij moeten stuk voor onze zendelingen bidden dat de Heer ze nuchterheid geeft en geloof geeft dat ze volkomen hun hoop vestigen op de genade. En dit is een geweldig woord waar ik erg veel van hou. Dat ook absoluut het antwoord is op elke levensnood. We vestigen onze hoop op onszelf. Als ik een vrije dag heb, gaat het beter. Als ik in een prettig milieu ben, dan gaat het beter. En we duikelen hopeloos. En door die keer op keer duikelen en struikelen, worden we vreselijk moedeloos. En dan hoor je de mensen zeggen, ik bid de hele tijd en het gaat hoe langer hoe erg. Ja, dat komt omdat u wel bidt, maar dat u uiteindelijk uw hoop gevestigd heeft op wat u van de red bent. En dan laat God u net zo lang duikelen, tot u snapt dat u nu en nooit en nergens er iets van terecht bent. Want de Heer wil u overschakelen naar iets wat veel groter is, de genade. En die is absoluut onbeperkt. En iedere onmogelijkheid in mijn leven mag ik stellen onder de almacht en de liefde van Gods genade. Ik heb zo'n samenkomsten waar zo'n geweldige geestelijke tegenstand is, dat ik er geen taal aan vast kan maken. En het is me wel een sprakje gebeurd dat ik naar een samenkomst ben gegaan en heb gezegd, Heer, als u wil dat er iets vanavond van terecht komt, dan moet u het helemaal zelf doen. Leg dan in mijn hart het geloof daarvoor, want ik heb er geen spaander geloof voor en ik heb geen boodschap en ik heb helemaal niets. En dan legt de Heer in je hart door zijn genade geloof. En dan legt hij de boodschap in je hart en dan gaan de dingen goed, komen dingen doen. En je mag en je moet eerlijk genoeg zijn om te zeggen, Heer, ik kan het niet. Maar dat is geen reden voor depressies. En dat is het verschil. Een mens die de heerlijkheid van Jezus niet heeft gezien, komt iedere keer in depressie. Maar een mens die zijn eigen onvermogen heeft aanvaard, die leert omschakelen, niet ik, maar Christus. Dat is het leven uit de liefde van God. We hebben gesproken overwinning door genade. Dit is overwinning door genade. Overwinning door het gebed. En we vanmiddag nog een paar gedeelten lezen uit Romeinen 8. Overwinning door het geloof en door de liefde van Christus. Romeinen 8. Het bekende gedeelte vanaf vers 31, Romeinen 8 vanaf vers 31. Romeinen 8 vanaf vers 31. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Ook van de aanvallen van buiten, maar ook van onze eigen toestanden. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Wat moet ik ermee aan? De jonge mensen zeggen dan, ik zie het niet meer zitten. En de oudere mensen zeggen, beschaafde termen, maar het komt precies op hetzelfde neer. Welkom Erik, fijn jongen. Zoek op kijk, hier is er nog, als er achter die stoel is, is er hier nog een stoel. Is er nog een stoel?
Ja.
Goed zo, fijn. We zijn net begonnen aan Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, voor ieder zonder onderscheid, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt, wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die de rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven staat om uwentwil, worden wij de ganse dag gedood. God zegt niet dat er geen volging en geen makelaarschap is. Wij zijn gerekend als slachtschapen, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Daar is de vernieuwende kracht, de levengevende kracht, de overwinnende kracht van de liefde van Christus. De liefde van Christus was in de tweede plaats de liefde tot Christus. De Bijbel zegt, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En er komt oorzaak daarvan, het waarom, God heeft zijn eigen zoon voor ons allen overgegeven. En daarom zal hij ons met hem ook alle dingen schenken. Ik heb van de week ergens in een kring op een plaats, had de Heer me ook geleid om deze boodschap te brengen. En toen heb ik even een gewoon voorbeeld genomen hier, gewoon uit ons eigen web. Sommigen zullen weten, jaren geleden, bijna 15 jaar geleden, heeft een van mijn vrienden mij dat hoofdgebouw cadeau gegeven, dat we dus nu als de stichting, het hoofdkwartier van de stichting hebben. Het was een geweldig geschenk en een geweldig antwoord op het gebed. Toen een paar jaar aan de gang waren, toen waren we met al het land bezig. En toen kreeg ik dringend behoefte aan een hele grote, stevige kruiwagen met grote rubber banden, veel steviger dan ze hier zo in Hilversum hebben. En toen belde ik mijn vrienden op en toen zei ik tegen ze, is er ergens bij jullie in de buurt soms een kruiwagen te krijgen? Want hier aan deze kant van het land is het niet. Toen heb ik op een vel gekregen van mijn team dat het niet leuk meer was. Toen zei ze tegen mij, ben jij nou helemaal niet wijs geworden? Nou heb je vrienden, je hebt je heel conferentiehuis cadeau gedaan. Zomaar helemaal cadeau. En dan heb je nog de ontaarde onbescheidenheid om nou nog eens aan boord te komen met een kruiwagen. Schaam je of schaam je niet? Hoe kun je zo'n gedachte gaan inkomen? Maar ik ken mijn vrienden, ik ken ze door en door. We hebben ontzettende diepe liefde van. En ik heb mijn eigen team dus gezegd, laat die kruiwagen maar stil liggen. Wacht maar af wat er gebeurt. En een dag of 10 later kwamen mijn vrienden met een heel welgemoed gezicht. En zonder dat ze het iets heel vreemds vonden, met een stationcar en een geweldige, sterke kruiwagen bij me. Juist degene waar ik mijn hart aan had verpand. Dat is nou een heel stom voorbeeld van wat er zo in mensenleven gebeurt. Ik durf mijn hemelse vader iets te vragen, maar ik durf ook mijn vrienden iets te vragen. Want ik weet, ze houden veel van me en ik hou veel van hun. En we hebben vanmorgen uit de brief van Johannes gelezen, de volmaakte liefde sluit de vrees buiten. Nou, dat moet het dan ook kunnen en dat doet het ook. Waarom, zegt Jesaja, zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, in Jesaja 40, mijn weg is voor een Heer verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Hoort ge niet, zegt de Heer dan vlak achter. Hoort ge niet, ben je doof? Weet je niet wie ik ben? Ik heb de hemel en de aarde gemaakt en ik word niet moeder en niet man. Dat is precies het conflict waar we zo vaak in komen. God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. God heeft die zoon voor ons alle overgegeven. Wel, nu zegt Paulus, zal hij ons met hem dan met alle dingen schenken. De stoffelijke en de geestelijke dingen. Ik heb vanmorgen gezegd, jongens, ik verwacht ongelooflijke heerlijke dingen van mijn vader nog te beleven. Echt waar, ik verwacht er nog. Zoveel dingen moet de Heer nog doen voordat ik oud word en niet meer werken kan. En voordat hij komt. Maar ik geloof dat hij dat gaat doen. Ik weet ook dat mijn tegenstander de duivel daar woest over is. Dat weet ik ook. En dat onderschat ik niet. Dat is niet te onderschatten. Er is verschil tussen moed en overmoed. Maar de Heer is macht. En de Heer die zijn eigen zoon niet voor ons gespaard heeft, zal ons met hem alle dingen schenken. Als wij Jezus Christus, en dat is de boodschap waar jullie de wereld mee in moeten, die je bij de kinderen ook moet brengen, als God de wereld zo lief heeft gehad, dat hij Jezus Christus gegeven heeft, voor ieder van ons zonder onderscheid, voor ons allen, zegt Paulus, dan is daar de consequentie van dat hij ons met hem alle dingen zal schenken. En dat is dus de basis van de vernieuwing van ons leven. De vernieuwing van ons leven is niet opknappen op menselijk vlak. Oppeppen, zeggen ze dan, de jonge mensen. Dat is het ergens precies. Ook niet je best doen. Ook niet bidden en huilen tot je naar ons weegt. Bidden is goed, maar we mogen danken dat de Heer de dingen voor ons doet. Maar antwoord op al onze ellende is wat er hier staat. Zien dat God, die Jezus voor ons gegeven heeft, en die we mogen aannemen, Jezus als onze heiland, Jezus als degene die onze zonde vergeeft. Dat die God ons met Christus en in Christus alle dingen schenkt. Daarom zegt Jezus, als ge iets bidden zult in mijn naam, zal hij u geven. Bidden in mijn naam, op de basis van het offer van Jezus. Vanmorgen in onze stille tijd hebben we in de brief aan Johannes, van Johannes in het vijfde hoofdstuk gelezen. Dit is zijn gebod, dat gij gelooft in de naam van zijn zoon Jezus. Dat heeft mijn verleden erg bezig gehouden. Er staat niet, dit is zijn gebod dat gij gelooft in Jezus. Maar dat gij gelooft in de naam van zijn zoon Jezus. Dat we geloven in de naam. De naam des Heer is een sterke toorn. Heel Handelingen is vol van alles wat God deed in de naam van Jezus. In de naam van Jezus kunnen de machten niet verder. In de naam van Jezus genezen de zieken. In de naam van Jezus is heling voor elk gebroken hart, wat er ook is. En ergens, hoe erg ik het voor de mensen persoonlijk vind, als ik met alle mogelijke gebroken levens en verwoeste levens te maken heb, verheug ik me als God iemand kan brengen tot het bewustzijn van gebrokenheid. Want als iemand dit gaat beleiden, mijn leven is gebroken. Menselijk vlak kan het niet meer terechtkomen. Ik heb zoveel gedaan wat ik niet moet doen. Wat 1000 termen die de mensen zo zeggen en schrijven. Dan weet ik dat ze rijp zijn voor het evangelie van de genade. Als God zijn eigen zoon niet voor gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken. En dan staat er zo'n heel rijtje vragen op basis van die genade van God. Als God voor ons is, in vers 31, wie zal tegen ons zijn? Aan slot van vers 32, wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Vers 33, de tweede zin, wie zal veroordelen? Vers 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Alle mogelijke levensproblematiek, beschuldigen. Soms beschuldigen de mensen ons, terecht of niet terecht, en dan moeten wij zeer ootmoedig zijn en vanuit de vergeving de mensen benaderen, vergeven wat ze doen. Soms klaagt de duivel ons aan, jij, wou jij het nou nog eens een keer anders doen, maak je op sterfbedden mee. Dan zeg je, tegen deze of gene zullen we samen bidden. En dan zeggen ze, ik heb mijn hele leven niks te maken gehad met God, en nou hoeft het ook. Toch zijn er gevallen bekend dat de Heer dan nog de mensen tot overgave aan hem brengt, helemaal op het laatste nippertje. God vergeeft. Als de hel ons beschuldigt en de hel zegt, voor jou is het niet, dan zegt de Bijbel, God is het die rechtvaardigt, wie zal veroordelen? U hoeft uzelf niet te veroordelen wat er gebeurd is. U moet ook de duivel niet toelaten om daarmee bezig te zijn, want hij heeft geen recht op uw leven. God veroordeelt niet. Jezus zegt in Johannes 8, als die geschiedenis aan de gang is van de overspelige vrouw die op de daad gegrepen is. En dan jaagt Jezus eerst al de toeschouwers weg en de beschuldigers weg. En dan zegt Jezus tegen die vrouw, heeft niemand u beschuldigd? Nee, daar is geen kans voor gekregen. Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig diep niet. Het Nieuwe Testament is vol van geschiedenissen dat de Heer geen oude koeien uit de sloot haalt, maar op grond van zijn genade eenvoudig verder. Het is verschrikkelijk fout om bezig te wezen met zonde uit het verleden. Als het onder het bloed van de Heer is, blijft het daar. En we moeten ook in de zielzorg de mensen leren wat beleden is en onder het bloed van de Heer gebracht. Dat is vergeven. en met God stand achter het offer van zijn zoon. Wie zal tegen ons zijn? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Wie zal veroordelen? Als ons eigen hart ons veroordeelt, staat er in de brief van Johannes, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. En het valt me toch herhaaldelijk op, ook in de zielzorg, hoeveel milder de Heer is in de vergeving en in het behandelen van vastgelopen levens dan die levens zelf zijn en aan wijzen zijn. God is mild, God rekent de zonde aan Jezus toe, daarom kan hij de zonde vergeven. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, zegt Paulus. Want Christus is de opgewekte die de rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Verleden las ik van een zendeling, die had het zo omschreven. Wij staan voor eeuwig op de gebedslijst van Jezus. Wij hangen, de meeste van ons, ergens in onze kamers of in onze belletjes, plakken we het lijstjes van mensen voor wie we bidden. Maar om de zoveel tijd schrap je er toch weer eens in en zet je weer eens een nieuwe erbij. Gewoon omdat die lijst anders te lang wordt. Dan moet je ook echt leiding van de Heer in vragen. Maar Jezus, daar staat van dat hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Wij staan altijd op de gebedslijst van Jezus. Daar hebben we veel reden om voor te danken. Als we maar gaan zien wie Jezus is, komen we uit elke depressie vandaan. En komen we uit elk verdriet vandaan, want het is een geweldige zaak wie Jezus is. Niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. En dan staan er twee groepen van dingen die scheiding kunnen maken. Noemt Paulus eerst de verdrukking en de vervolging om Christus wil. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven staat, op uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschap. Als de hel de kans krijgt, dan rekent hij ons als slachtschap. Ik hoop dat wie er vanmorgen geweest is, niet meer vergeet, ook van die christenen die zo gemakkelijk en vervolgd worden, dat de Heer overwinning geeft. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Als wij de boeken lezen, de getuigenissen van de kinderen van God, die op het ogenblik bij miljoenen langzamerhand gemarteld worden en in gevangenissen zitten om Christus wil. 2 jaar geleden was er al het hoogste aantal martelaren in onze moderne maatschappij, sedert dat de kerkgeschiedenis begon. In de laatste paar jaar is alles op volle toeren aan de gang. Maar als we de boeken lezen, die ze na die tijd zo'n schrijver uitkomen, is het altijd de getuigenis van de geweldige overwinning van de Heer. Jeffrey Gould die zegt dat de gevangenismuren werkelijk schitteren als diamanten vanwege de heerlijkheid Gods die in die zoon was. Horenbrand, die 18 jaar in de gevangenis heeft gezeten om Jezus wil, die zegt ergens dat de, voor wie werkelijk de Heer kent, de gevangenis de heerlijkste boomgaard met de rijkste vruchten betekent. Dat kan de mens buiten Jezus niet begrijpen, maar dan wordt het ten volle reëel. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, al worden wij gerekend als slachtschapen? Want God zegt niet dat er geen vervolging komt. En praktisch iedereen van ons zal daarmee te maken krijgen. Maar Heer zegt wel in Lucas 21, door uw volharding zult u leven verkrijgen. De andere zaak. De Heer wil overwinnen. En Heer kan het geven. Dan staat er in vers 37, in dit alles, niet na dit alles, maar in dit alles, zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Overwinnend leven, hoe komen we daartoe? Doordat Christus ons leven is. Niet doordat wij het zelf proberen, want we kunnen het. Het is absoluut een uitgesloten zaak. En als iemand er nog mee bezig is, dan moet hij hem niet over treuren, maar hij moet ermee ophouden. maar in Christus kan het wel. Heer, gij zijt mij eeuwig erfdeel. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad, de liefde van Christus, dat is de basis van een overwinnend leven. Want, en dan komt er die andere serie tegenstanders, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, dat enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden. Er staat niet ons behoefte scheiden, maar ons zou kunnen scheiden. Het is een volledige onmogelijkheid dat de omstandigheden ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. En dan staat er dus in dat vers 38 dat hele rijtje. Engelen, machten, krachten. Dit zijn dus de boze, de gevallen, de demonische engelen. Goede engelen die bij God in de hemel zijn om daar te dienen. Die zullen nooit onze gemeenschap met de Heer in de weg staan. Maar zullen die gemeenschap juist bevorderen. Hier hebben we te maken met demonische machten. En krachten uit het rijk der duisternis. En de Heer is degene die veel sterker is dan al deze macht. Deze machten kunnen heel goed proberen, maar ze kunnen ons niet scheiden van de liefde van God die in Christus is. En vanmorgen, dat gedeelte uit de eerste brief van Johannes van Stiltijn, heeft iemand ook gewezen op de volmaakte liefde sluit de vrees buiten. De liefde van Christus en het accepteren van zijn liefde betekent het einde van de terreur van de angst. Want angst is de basis van alle depressies. En de liefde van Christus betekent het einde van de terreur van de angst. En dat moeten we aan de mensen zeggen. En zo moeten we ze ook benaderen. Want we komen er niet uit door tegen de mensen om ons heen te zeggen. Oh, wat vind ik dat nou naar voor je. We hebben heel wat anders te vertellen. We vinden het naar voor ze. Natuurlijk vinden we het naar. En natuurlijk moeten de mensen weten dat we ze lief hebben. Dat spreekt vanzelf. Dat moeten ze inderdaad weten. Maar we hebben meer. We hebben een uitweg. De volmaakte liefde van Christus. En ons ingaan op die liefde. Is het einde van de terreur van de angst. De terreur van de depressie. Een christen is een kind van Gods vrijheid. Van Gods blijdschap. En van Gods kracht. Daarom is het in deze tijden meer dan ooit een geweldige zaak en een geweldige zegen, een kind van God te zijn. In de crisis wordt de zegen openbaar van het kindschap van God, want de liefde van Christus is een bescherming en is een kracht. Ik wil eindigen met een versje dat ik zelf erg veel zegen van heb en dat ik altijd weer tegen mezelf ook zeg. Als we staan te midden van de aanvallen, vanuit het rijk der duisternis de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Ik bouw op u, mijn rots en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ik ga in uw naam. Ik bouw op u. Eigen zwakheid kennend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij het lied van overwinning. Ik bouw op u en ik ga in uw naam. Welke weg ieder van ons ook gaat, er zijn hier een paar mensen met moeilijke wegen te gaan. Dat de Heer weet van ons allemaal alles en ik weet ook van de meeste van jullie een heleboel. Ik ken mijn eigen zwakheid, bouw op u. Wat er ook gebeurt, toch rijst in mij het lied van overwinning. Ik bouw op u en ga in uw naam. Amen. We willen nu met elkaar eindigen, omdat we meteen naar de andere huis moeten. En aan tafel onze slot dank en bidstond hebben, waarin we tegelijk met elkaar ook Leni en de vriendin nog als heer willen opdragen met hun gaande deel. Heer, we willen uw naam loven en prijzen. U is een God van grenzeloze liefde, van onbeperkte wonderen, van grote trouw. O Heer, we willen u met elkaar bidden, dat als hier iemand is, wie ook, die niet de liefde van Jezus werkelijk ervaart, dat u die harten daarvoor opent, dat u uitzicht geeft, Heer, aan ons allemaal op de overwinning van Jezus Christus. Heer, als wij zo met elkaar het versje lezen, ik bouw op u. En ik ga in uw naam, Heer, werken door in elk hart. Heer, ook degenen die nog half zijn in hun overgave aan u. Degenen die de boodschap van dit weekend niet goed willen aanvaarden. Heer, wij geloven in u dat wij als kinderen van u samen mogen claimen. Dat u met ieder van ons naar huis gaat, naar iedere positie, naar ieder werk. En dat u ons wilt geven, die genade en dat geloof, dat wij werkelijk dit weten, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Heren, we willen u nogmaals de kinderen opdragen, ogen. We willen u nogmaals smeken dat u ze beschermt tegen de machten der duisternis. En dat u de jonge mensen die met enige vorm van kinderwerk bezig zijn, Heer, zegen ze bovenmaat. Bemoedig ze, Heer, uit uw heiligdom, om dan nog vele kleine kinderen de weg naar Jezus mogen vinden. Uw naam zeggen, loofd en geprezen. Amen.